Dan gaan we eens even kijken wat de nieuwtjes zijn van deze week. Zijn toch weer een paar leuke dingen. Dus PNL, DLO, PNL, Delta, Lima, Oscar en Veldhoven. Om te beginnen wat nieuwtjes uit Duitsland onder andere. Vanwege de lancering van Astuval 2. De eerste fase 4 amateur satelliet. Nou ja, eigenlijk een commerciële satelliet waar dan een amateur pakket in zit. Waar AmSat-DL sterk bij betrokken is geweest. Nou, met de naderende lancering beginnen ze wat meer informatie te verspreiden. Ze bevestigen nog een keer de frequenties die gebruikt gaan worden. En dan gaat het dus om twee relaisstations van 's-band naar x-band eigenlijk. Het komt erop neer dat die uplink bij 2400 MHz zit. 2401 en hoger ook voor de andere relais, want er zijn er twee. En de downlinks bij net onder 10,5 GHz. Het gaat dus om twee relais, eentje van 250 kHz breed. Een lineair relais voor de conventionele modus, de analoge modus zoals SSB, CW enzovoort. Dus daar heb je lekker de ruimte, 250 kHz. En de andere die is veel breder, 8 MHz breed voor allerlei experimentele digitale modulatiesoorten. Zoals ook DVB, digitale video voor amateurtelevisie. Die kunnen allemaal via die 8 MHz brede relais toestand worden doorgestuurd. Nou, downlink met 100 watt, nou dat moet toch een flink signaal worden zou je zeggen. Nou, er is heel veel over gepubliceerd inmiddels. En AmSat-DL heeft een uitgebreide publicatie gemaakt, een presentatie met alle mogelijke informatie over die amateurapparatuur in SOHAL 2. En die kun je dus vinden op de site van AmSat-DL, amsat-dl.org. En dan vind je hem wel. En daar staat echt heel veel achtergrondinformatie in over hoe dat allemaal gaat functioneren met die satelliet. Maar ook praktische tips voor apparatuur die daarbij gebruikt kan worden. En in principe kun je voor een paar tientjes al een grondstation bouwen. Waarmee je dan het een en ander kunt doen met die satelliet. Er zijn allerlei dingetjes voor ontwikkeld. Dus je kunt ook kant-en-klare moduletjes kopen die al klaarstaan. Nou, het is van alles mogelijk. Dus als je echt serieus gebruik wil gaan maken van die satelliet, dan moet je echt eens gaan kijken op de site van AmSat-DL. En dan kun je aan de slag. Nou is natuurlijk steeds de vraag, wanneer gaat die nou echt gelanceerd worden? Astuval 2, nou dat is maandenlang in het geruchtencircuit geweest dat het eind augustus of intussen waarschijnlijk september zou kunnen worden. Maar intussen heeft het bedrijf Astuval SAT, de eigenaar van de satelliet, die heeft bekendgemaakt dat de lancering plaats gaat vinden in het vierde kwartaal van dit jaar. Nou, dat is een beetje heel erg breed natuurlijk, maar het betekent wel dat het dus niet voor oktober zal zijn. Dus al die optimistische verhalen van augustus en september, dat moeten we maar vergeten. Het zal dus waarschijnlijk pas in oktober gaan gebeuren, maar het kan ook nog later zijn. Ergens in het vierde kwartaal. De raket waarmee die gelanceerd gaat worden is een Falcon 9 van SpaceX. En die gaat gelanceerd worden vanaf Cape Canaveral. En zoals het er nu uitziet is die raket al gearriveerd de afgelopen week. Met een nieuwe eerste trap. Een Block 5 moderne Falcon 9 wordt dat dus. En dat zal dus, daar wordt dus nu allemaal voorbereid op Cape Canaveral voor de lancering. Daarvoor komen nog een paar andere lanceringen met de Falcon 9. Dus het is nog even afwachten wat daarmee gebeurt. Stel dat daar een probleem mee is, dan gaat dat natuurlijk alles weer schuiven. Maar voorlopig kunnen we er even vanuit gaan. Lancering in het vierde kwartaal. Andere satellieten, CubeSats, die gelanceerd gaan worden vanuit het Space Station. Er waren er al een aantal eerder naar het ISS gestuurd. En die gaan nu gelanceerd worden vanuit de Kibo-module van de Japanse JAXA, die aan het ISS vastzit. En dat zijn de Birds 2 CubeSats. Daar zijn er eigenlijk meerdere, maar de eerste drie daarvan, die willen ze gaan lanceren op 10 augustus. Die zitten waarschijnlijk dus met z'n drieën in één lanceerdoos, zeg maar. Hè. Met z'n drieën achter elkaar en dan worden ze buiten gezet op 10 augustus. En daar zijn dus van die kleine CubeSats voor ontwikkelingslanden die samenwerken met Japan. En die nou hun eerste satelliet in de ruimte zullen kunnen zien verschijnen. Al die satellieten zijn allemaal identiek, inclusief de zenders en ontvangers enzovoorts. Dus ze zitten helemaal op dezelfde frequentie. Downlink 437.375. En in dit geval gaat het dus om de drie CubeSats van Bhutan, Filipijnen en Maleisië. Die van Bhutan die heet gewoon Bhutan 1. Van de Filipijnen is Maya 1 en Maleisië die heet UITM Sat 1. En die worden dus met z'n drieën meteen achter elkaar gelanceerd en die zullen daarna geleidelijk uit elkaar driften. Nou, omdat ze op dezelfde frequentie zitten, wordt dat wat moeilijk misschien om ze uit elkaar te houden. Maar daar hebben ze een truc op verzonnen. Ze laten ze om de beurt zenden. En de volgorde is dan dat eerst Bhutan 1 zendt. Daarna, als die uitgeschakeld is, komt Maya 1. En daarna UITM-SAT 1. En zo kun je ze dan misschien toch uit elkaar zien te houden. Maar ja, hoe lang dat zo duurt is natuurlijk maar afwachten, want dat gaat waarschijnlijk wel driften. Maar oké, dus afwachten. Als het allemaal lukt, vanaf 10 augustus drie Birds 2 satellieten erbij. In het ISS hebben we heel lang het APRS packet systeem gehad op 145.825. Die daar steeds APRS relayeerde en zelf uitzond. Maar die is dus eind vorig jaar defect geraakt. En daar hebben ze wat pogingen gedaan om die te repareren, maar dat lukt niet. En ja, toen dachten ze, dan laat maar. Dan gaan we hem vervangen door een sowieso al gepland een nieuw systeem. Een nieuwe apparatuur. Waarbij ze meteen gezorgd hebben dat er een universele voeding aan zit. Zodat die apparatuur in alle uithoeken van het ISS gebruikt kan worden. Omdat namelijk in het Russische deel een andere boordspanning wordt gebruikt dan in andere delen van het ISS. Kan dus apparatuur niet zomaar uitgewisseld worden. Maar met deze universele voeding moet dat wel kunnen. Nou, het ARES-team heeft daar heel lang aan gewerkt om die apparatuur werkend te krijgen. Toen ze bijna klaar waren, bleek dat er toch nog een probleem was met de koeling. Het probleem is namelijk dat bij gewichtloosheid convectie niet echt werkt. Dus koeling door convectie, zoals we dat hier in onze check gewend zijn, dat werkt niet in het ISS. Dus dat moet echt geforceerd met ventilatoren, blowers, gekoeld worden. Nou blijkt dat die apparatuur die ze bedacht hebben daar niet helemaal aan voldeed. Die stroom van de lucht rond die apparatuur die klopte niet helemaal. En dus moeten ze daar nog even naar kijken en wat aan wijzigen. Het probleem is dan dat de lancering naar het ISS van die apparatuur een paar maanden later gaat worden. Dus niet de eerder geplande eind 2018, maar het wordt dus ergens pas in het eerste stuk van 2019. Nou, dat betekent dat dus ook de vervanging voor die defecte APRS-apparatuur langer op zich liet wachten. En daarom hebben ze bedacht, nou dan gaan we een noodoplossing bedenken. Dan gaan we gewoon een van de kopieën van die APRS-apparatuur proberen vlucht klaar te maken. Want normalerwijs als je iets maakt voor het ISS, dan moet je altijd een hele serie kopieën maken om te laten zien dat het echt allemaal werkt en zo. Nou, een van die kopieën die hebben ze nu netjes up-to-date gemaakt, nieuwe batterijen erin enzovoorts. En die zijn ze nu helemaal opnieuw aan het testen. En ze hopen nu met een minimum aan papierwerk dat aan de NASA te kunnen verkopen. Dus als het goed is, zullen die dat vrij snel accepteren. En dan hopen ze dat die vervangende module al in oktober, nou ja, eind oktober, naar het Space Station gestuurd kan worden in een Progress ruimtevrachtschip. En dan komt hij dan aan begin november. En dan moet hij dus nog door de bemanning worden geïnstalleerd. En dan zou het zo kunnen zijn dat we eind november weer APRS-apparatuur actief hebben. Eigenlijk dus een kopie van de vroegere apparatuur. Maar het is ook maar tijdelijk. Want volgend jaar komt dus die nieuwe apparatuur met die nieuwe universele voeding. Als het allemaal mee zit. Goed, afwachten. In India zijn ze volop bezig met scholen af te lopen met amateur radio spullen en daar allerlei projecten te starten om scholieren geïnteresseerd te laten raken voor radio en andere elektronica en zodoende ook voor radioamateurisme. En dus misschien ook wel amateursatellieten. En daar zijn ze volop mee bezig om daar allerlei lesprogramma's en demo's en de hele toestand voor te maken. Nou, dat wordt een heel groot programma, dat loopt al. En ze hopen dat dat flink effect heeft en dat veel jongelui dus in die richting iets gaan doen. Communicatie, digitale communicatie en zo. En ook voor satellieten natuurlijk. Goed, voor de leden van Amsat en A. Die kunnen gaan stemmen voor een nieuw bestuur. De stembiljetten die rondgestuurd waren, die hebben een probleem gehad. Daarom heeft iedereen nu nieuwe stembiljetten gekregen. En die kunnen dan gebruikt worden. Maar dat moet al wel snel, want ze moeten voor 15 september bij Amsat ontvangen zijn. Om mee te mogen tellen. Nou, microwave update 2018 in Dayton, Ohio, 11 tot en met 14 oktober. Een grote internationale conferentie rond alles wat met microgolven te maken heeft. Voor vooral dan amateurradio en zo. Ook amateursatellieten natuurlijk. En nodigen ze mensen uit om daar ook presentaties te komen geven over allerlei dingen op microgolfgebied en wat daarmee samenhangt. Het Amsat Symposium, Amsat NA, dat is in begin november, 2 tot en met 4 november in Huntsville, Alabama. Ook daar kun je dus nu voor aanmelden. Nou, verder allerlei activiteiten van amateurs in Noord-Amerika, vooral voor hun vakantieperiode. Proberen ze actief te zijn op allerlei plaatsen, onder andere via amateursatellieten. Meeste natuurlijk buiten ons bereik. Er is ook een Engelsman die vanaf IJsland actief gaat worden. 9 tot en met 14 augustus. Golf 0 Mike Foxtrot Romeo. En die zou je dan ook via FM-satellieten kunnen vinden. Even kijken. Ja, verder hebben we afgelopen twee dagen weer uitzendingen gehad van Longchang 2. De Chinese fase 5 amateursatelliet eigenlijk. Die in een hoge elliptische baan rond de maan zit. En die heeft weer wat interessante uitzendingen gedaan. Deze keer wat gunstiger. Gisterochtend en vanochtend zat die hoog in het zuidwesten, 40, 45 graden elevatie. En dat was het dus een mooie kans om die signalen eens goed te gaan ontvangen. Dan blijkt dat de condities toch flink veranderen. Gisteren ging het heel erg slecht, waren de signalen nauwelijks te ontvangen. En vandaag ging het juist heel erg goed. Dus waar het precies aan ligt, niet meteen te zeggen, maar het zal wel te maken hebben gehad met de stand van de satelliet. Dus de stand van de antennes ten opzichte van de aarde en zo. Maar het ging opvallend goed. Nou, daar worden allerlei experimenten ook gedaan. Ze hebben nu ook voor het eerst een door studenten gemaakte camera in Longchang 2 geactiveerd. En foto's laten maken. En 6 van die foto's die zijn op 70 centimeter naar beneden gestuurd met SSDV. Slow scan digitale video. En dat is heel geslaagd door meerdere mensen ontvangen. Dat ging prima. En die 6 foto's die staan nou op de website van de Chinezen. De meeste daarvan die laten alleen maar sterrenhemel zien. Want het is maar net afwachten in welke richting de camera kijkt. Maar op een van de foto's is mooi de maan te zien. Een van de zeeën, zeg maar, hè, op de maan. En de andere, ook even kijken, hoe heet het dat ook al? Ja, Mare Nubium. En op een andere foto zie je ook Mars en nog wat sterren. Dus daar komen mooie foto's naar beneden. En die kan iedereen dus ontvangen met SSDV. Een bekend programma wat vaak gebruikt wordt voor de ontvangst van plaatjes die door ballonnen op grote hoogte naar beneden worden gestuurd. In Engeland is dat heel populair en steeds meer plaatsen wordt dat toegepast. Maar dat zit dus ook in Longchang 2. En dat werkt prima. Maar verder heb ik vooral zitten kijken met JT4G, gewoon met het programma WS-JTX. En dan met een Funcube dongle is al genoeg. En dan krijg je prima signaal. Ik heb alle frames met de telemetrie kunnen ontvangen en ook geüpload naar de site in China. 17 stuks vanochtend. Dat ging opvallend goed. Dus dat is met relatief eenvoudige apparatuur prima te doen. Zeker aan te bevelen om daar eens mee te gaan spelen. Het is altijd even afwachten wanneer die uitzendingen zijn. Meestal alleen in het weekend tegenwoordig. En soms zit er wel 2 weken tussen, maar meestal elk weekend. En dan hebben ze een paar perioden van 2 uur lengte. Dat de apparatuur ingeschakeld wordt. Dan kun je zowel GMSK met 250 baud ontvangen als ook JT4G. En daar zijn dan steeds uitzendingen van ongeveer een minuut of zo die je dan op kunt pikken. Dus mogelijkheden genoeg. Vorige week was er een grote maansverduistering. En dus hadden de satellieten die rond de maan zitten daar ook last van. En dus ook Longchang 2 die had daarmee te maken. En toen hebben ze zitten rekenen, kwamen ze erachter dat dat toch eigenlijk niet zo handig was voor die satelliet. Want dan zou die veel te lang in de schaduw van de aarde blijven. Dus hebben ze besloten om daarvoor de baan te verhogen. Althans, het Perilune-punt, het laagste punt van de baan. Dus dat hebben ze flink verhoogd. En dus de elliptische baan ziet er nou een beetje anders uit. En daardoor konden ze de periode dat die satelliet in de schaduw van de aarde zat een flink stuk verkleinen. Want hij zat natuurlijk ook nog een keer in de schaduw van de maan zelf tijdens zijn omloop. Maar ook nog eens in de schaduw van de aarde. En dat was niet zo handig. Maar dat hebben ze nou flink kunnen verkorten. En dat was prima. De satelliet heeft het dus goed overleefd. Een tweede reden om de baan wat te verhogen was dat die baan daardoor wat stabieler is en wat langer blijft leven. Want ze hadden bedacht of uitgerekend dat als die zo door zou gaan in zo'n oude baan, dat die over een aantal maanden al op de maan neer zou storten. Want zo gaat dat met dat soort banen, die zijn niet zo stabiel. Dus daarom hebben ze de baan maar wat verhoogd, dan kan die er voorlopig weer even tegen. Allemaal dingen waar ze rekening mee moeten houden in zo'n situatie bij de maan. Dus dat is genoeg te beleven. Dus Longchang 2, er worden niet alleen telemetrie-uitzendingen gedaan, maar ook foto's gedownload. Er is ook al een experiment geweest met een Duitse amateur die DK5LA, die al zijn signaal heeft gerelieerd via Longchang 2, dus dat kan ook al. En er gaat later nog veel meer komen, misschien met digitale spraak en andere dingen. Goed, iets anders, Oscar 85, die heeft toch wat problemen. Af en toe dan schiet hij in de safe mode. En dat heeft te maken met een softwarefoutje. Ze zijn er nog niet helemaal achter wat de echte oorzaak is, maar ze kunnen er toch niks aan doen. Ook al zouden ze het ontdekken. Maar dat betekent gewoon, als die lang in de schaduw van de aarde zit, dan blijft die in de safe mode totdat er een commandostation ingrijpt. En dat geeft af en toe dus wat probleempjes. Verdere zaken. Eens kijken naar de amateursatellieten. De meeste doen het allemaal keurig zoals het hoort. U-Cube 1 in gebruik. Falconsat 3. Oscar 7. Meest mode B. Af en toe mode A. Hij schakelt af en toe toch om. Oscar 92. Die zit nu steeds in mode UV. Ook dit weekend. En dat kwam gewoon omdat commandostations het niet voor elkaar kregen om hem in mode LV te zetten, zoals elke zondag. Omdat er te veel storing in de uplink zat. Ze konden er gewoon niet tussen komen, dus helaas. Daarom dit weekend alleen mode UV. Oscar 11, de hele week ingeschakeld, dus die zal voor volgende week wel weer uitschakelen. Oscar 29 werkt prima. XW2 satellieten doen het allemaal goed. CAS4, A en B. Ook Oscar 50, Oscar 73. Het hele weekend weer in amateurmode. Oscar 85, normaal prima. Maar ja, zoals eerder aangegeven, af en toe problemen. Oscar 86 werkt prima. 88 af en toe te gebruiken. Oscar 91 doet het prima. En ja, verder even afwachten met ISS. Daar gebeurt nu in principe niks. Er was vorige week nog wat slow scan, maar dat is dus nu voorbij. En afwachten tot daar nieuwe apparatuur komt. Oscar 73 trouwens, die heeft een leuk effect dat zijn rotatiesnelheid om zijn zetas nogal varieert. Dat loopt soms heel sterk op en dan weer terug enzovoort. En dat is altijd een beetje mysterieus geweest hoe dat nou komt. Nou, een amateur in Australië is dat een beetje gaan analyseren en die komt tot de conclusie dat dat toch te maken moet hebben met stromen die in de satelliet lopen. Bijvoorbeeld als er veel stroom naar de eindtrap loopt als het relais ingeschakeld is. Dat geeft dan bepaalde magnetische velden natuurlijk, die stroom van de voeding. En dat is al voldoende om, om een kracht uit te oefenen op de satelliet, doordat die stroom door het aardmagnetisch veld beweegt natuurlijk. Omdat die satelliet snel door het veld beweegt. Dat soort dingen. En ook nog een ander effect als gevolg van de tijd dat hij al dan niet in de zon zit en zo. Nou ja, ingewikkeld, maar dat blijkt toch mogelijk te zijn om daar wat analyses aan te doen. Oké, dan in het ISS. Wat gebeurt daar? Daar hebben ze afgelopen week de Dragon volgestopt met belangrijke zaken die naar de aarde moesten. En die Dragon is losgekoppeld op vrijdag en daarna geland in de Stille Oceaan bij Californië. Opgepikt door een schip en dat is allemaal prima verlopen. Dus er is weer een hoop materiaal naar beneden getransporteerd. Verder zijn ze bezig met allerlei wetenschappelijke experimenten. En ze zijn aan het voorbereiden voor een Russische ruimtewandeling op 15 augustus. Waarbij ook weer 4 kleine satellieten gelanceerd gaan worden met de hand door de cosmonauten. En daar zitten dus ook satellieten bij waar wij iets mee kunnen. Dus dat moeten we in de gaten houden. Nou, verder zijn er later in de herfst nog een heleboel CubeSat lanceringen te verwachten. Maar dat moeten we even afwachten. 11 augustus de lancering van de Parker Solar Probe. Naar de zon. En toevallig op diezelfde dag is er gedeeltelijke zonsverduistering. Misschien maar goed ook, AI. Maar goed, verder allerlei lanceringen van commerciële satellieten en zo. En wetenschappelijke dingen, maar dat is niet direct voor ons van belang. En daar komt ook onder andere dus een lancering van de capsules van 2 bedrijven die commercieel bemanningen naar het Space Station willen sturen. SpaceX en Boeing. Die zijn een soort wedstrijdje aan het houden wie het eerst is. SpaceX met zijn Crew Dragon of Boeing met Starliner. Ze zullen allebei eerst een onbemande vlucht uitvoeren. En daarna de eerste bemande vlucht naar het Space Station. En dat wordt dan heel spannend, want dat is dan voor het eerst sinds 2011 dat de Amerikanen zelf astronauten de ruimte insturen. Sinds de pensionering van de Space Shuttles in 2011. Nou, de vraag is, wat gaat er gebeuren? Nou, die Crew Dragon van SpaceX, die zal waarschijnlijk toch het eerst de ruimte ingaan in november. Starliner van Boeing heeft wat vertraging, maar ze hopen hem toch ook voor het eind van het jaar nog gelanceerd te krijgen. En SpaceX die wil in april al de eerste bemanning naar het Space Station sturen met hun Crew Dragon. Nou, dan hebben ze daarmee de race gewonnen. Van de week zijn ook door NASA 9 astronauten gepresenteerd die dan met die commerciële ruimtevaartuigen van SpaceX en Boeing naar het ISS gelanceerd zullen gaan worden. Dus dat zal dan voor het eerst zijn in de geschiedenis dat astronauten worden gelanceerd door commerciële bedrijven naar het ISS. Maar zover is het nog even niet. Eerst maar eens afwachten dat het allemaal gaat werken. Nou, dat zijn dan even de dingen van deze week.